Het is inderdaad een manier om God te aanbidden en een manier om je geloof te belijden, ook met muziek en zang. Dank je wel daarvoor. Ik heb goed nieuws vanmorgen voor wereldverbeteraars, maar ook voor pessimisten. Ik heb goed nieuws vanmorgen voor mensen die denken, ja, ik wil het beter doen. Ik wil een aantal dingen verbeteren in mijn leven. Maar ik heb ook goed nieuws voor mensen die denken, ja, dat heb ik al zo vaak geprobeerd, dat lukt toch niet. Nou, ik denk dat het Pinkster-evangelie, wat we vinden in Handelingen 2, waar we zo meteen een stukje van gaan lezen, dat je echt wel kan helpen om hierin verder te komen. Om niet te blijven hangen in pessimisme, in een soort neerslachtigheid van het lukt toch niet. En tegelijk dat hele grote van de wereld veranderen, ja, dat is inderdaad wel heel erg groot. Maar ik denk dat het behapbaarder kan worden. En dat gaan we doen aan de hand eigenlijk van een boekje van Ben Tichelaar. Wie kent Ben Tichelaar? Ja, natuurlijk. Nou, Ben is een expert op het gebied van met name verandermanagement. En hij heeft jaren geleden een boekje geschreven dat heet Dromen Durven Doen. Dat is een van mijn favoriete boeken. Hij heeft er inmiddels nog weer één geschreven die nog weer wat concreter is. De Ladder is dat. Maar deze, Dromen Durven Doen, die ga ik gewoon vandaag gewoon jatten van hem. Want dat is gewoon een betere jatwerk. En mijn boodschap aan jullie, Bart, Pepijn, Bernd, Lisa, Thijs, dat is droom, durf en doe. Droom, durf en doe. En dat is niet alleen voor jullie vijven, dat is voor iedereen die hier zit, voor iedereen die thuis zit. Droom, durf en doe. We gaan kijken naar de Handelingen 2, een aantal gedeeld, want het is best wel een heel lang stuk. En eerst even iets over, waar speelt zich dit nu af? Wat is de situatie? Nou, Handelingen 2, dat is, het is Goede Vrijdag geweest en Pasen. Jezus is gemarteld, gekruisigd, gestorven. Goede Vrijdag. Hij is opgestaan uit de dood. Pasen. En dan is de Hemelvaartsdag. De dag dat Jezus teruggaat naar de plek waar hij vandaan kwam. Bij God zijn Vader in de hemel. En dan weer 10 dagen later. En dat is dan de 50ste dag na Pasen. Is het Pinksteren. Een Joods feest. Het feest van de voltooiing van de oogst. En dat zegt nog veel meer. Maar dat is te veel om dat nu allemaal te behandelen. Maar op die dag. Dan geeft God zijn geest aan iedereen die dat wil. En dat is in Jeruzalem. Heel veel mensen zijn voor dat feest naar Jeruzalem gekomen. Pelgrims uit alle mogelijke landen in de omgeving. Ze worden ook allemaal beschreven in Handelingen 2. Die zijn er allemaal bij elkaar om dat feest te vieren. Niet wetend dat God op dit specifieke feest zijn Heilige Geest gaat uitstorten over al die mensen. En ik zou er graag bij geweest zijn om te zien hoe dat was geweest. Duizenden mensen daar op dat tempelcomplex. Die komen om God te aanbidden. En die zien bizarre taferelen. De eerste vers aan het begin van de dienst gelezen. Moet je je voorstellen. Jij komt daar. En je komt uit. Laten we eens gewoon een land dat dicht bij mijn hart ligt noemen. Je komt uit Kenia. En je komt uit Kenia op een feest in Jeruzalem. En daar staat iemand op waarvan je zeker weet, die komt niet uit Kenia. Want die heeft een heel ander kleurtje. En die spreekt jou ineens toe in het Swahili. En die vertelt jou over de grote daden van God in het Swahili. Ja, dan ben je toch echt helemaal flabbergasted. Nou, dat is wat er gebeurt. Mensen uit alle mogelijke talen, die staan daar en die horen over Gods grote daden verkondigen in hun eigen taal. Door mensen waarvan ze zeker weten, dat kan eigenlijk helemaal niet, dat die mijn taal spreken. En toch gebeurt het. Dat is maar één stukje van Pinksteren. Nou, we gaan een stuk lezen uit Handelingen 2. Vers 14 tot en met 24. Dan 32, 33 en het laatste stukje. He, dus als ze dan allemaal zo volkomen verbijsterd daar staan. En ook zeggen van, sommigen zeggen van, nou, volgens mij zijn ze dronken. Heel apart. Dan staat Petrus op. Petrus is de leider van de discipelen. En hij treedt naar voren samen met de 11 andere apostelen, verheft zijn stem en spreekt de menigte toe. En hij zegt, u, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsondergang. Het is 9:00 ochtends. Dat is het uur van het ochtendoffer in de tempel. En heel veel Joden in die tijd gingen pas om 10:00 eten. Om 9:00 ging je offeren in de tempel als je daar in Jeruzalem woonde. En om 10:00 ging je eten. Dus nee, ze zijn niet dronken. Nee, wat hier gebeurt, dat is aangekondigd door de profeet Joël, eeuwen geleden. En Joël zei namens God, aan het einde van de tijden zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jullie jongeren zullen visioenen zien en oude mensen zullen droomgezichten zien. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Maar God heeft hem tot leven gewekt. En de last van de dood van hem afgenomen, want, Pasen, de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Amen. Vers 32 en 33. Jezus is door God tot leven gewekt en daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. En die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. En toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Wat moeten we doen? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. En dan zal ook aan u de Heilige Geest geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. En de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. En alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Droom. Nou, droom, dat begint met Gods droom. Want je kunt als mens van alles dromen, en dat mag natuurlijk, en sommige heb je ook helemaal geen controle over. Je kunt dagdromen, je kunt nachtdromen. Maar de dromen die ik hier bedoel en die Joël hier benoemt, profeet van eeuwen daarvoor, en die Petrus aanhaalt, dat zijn dromen van God. In het Oude Testament, daar zie je dat God zijn droom, zijn visioen van een andere wereld, een betere wereld, aan mensen doorgeeft. En dat is een wereld, hij gebruikt daarin vaak het beeld van een maaltijd, waar alle mensen voor uitgenodigd worden, waar alle volken voor uitgenodigd worden. Een maaltijd waar echt van alles te eten en te drinken is. Echt super royaal, super culinair. En hij gebruikt ook het beeld van vrede. Hè? Ergens in het profeet Jesaja, daar staat dat landbouwwerktuigen zullen worden dat wapens zullen worden omgesmeed tot landbouwwerktuigen. Dat wat vernietigt, wordt omgesmeed tot dat wat opbouwt, wat voedt. Prachtig beeld. Nou, zo zijn er nog heel veel meer beelden die God gebruikt. Dromen en visioenen. die hij aan ons geeft. Het is Gods droom, het is Gods visioen. Nou, en Gods droom is niet zo in de stijl van, ja, wat zou het mooi zijn als dat zou gebeuren. Dat is misschien met onze dromen. Je wordt wakker en je denkt, oh, als dit nou eens zou gebeuren. Nee, maar God is het anders. Gods droom, Gods visioen is niet wat mooi als het zou gebeuren. Gods droom, Gods visioen is, dit wordt het. Dit wordt het. Dit is hoe ik mijn wereld ga maken. Jullie hebben mijn wereld aangetast. Jullie hebben mijn schepping aangetast. Maar ik ga het herstellen. Dit is mijn droom. Dit is mijn visioen. En het gaat gebeuren. En ik geef die droom aan jullie. Nou, de vraag voor ons is, voor jullie vijf, voor ons allemaal. Mag God iets van die droom ook in jou leggen? Kan God zijn droom aan je kwijt? Want in vers 17 en 18 zagen we, als Petrus die profetie, die eeuwenoude profetie aanhaalt, het is voor iedereen. Toen, en helaas gebeurt dat op heel veel plekken nog steeds, had je heel veel onderscheid tussen mensen. Sowieso, vrouwen hadden een veel lagere positie. Slaven, waar er heel veel van waren in die tijd, hadden een bijzonder ondergeschikte positie. Jongeren hadden weer een ondergeschikte positie ten opzichte van ouderen. Nou, Joël en Petrus die hem citeert, die gooit alles door elkaar. En die zegt, nee, als Gods geest komt, is die voor iedereen. Voor mannen en voor vrouwen. Voor kinderen, voor ouderen. Zelfs voor slaven. Nou, dat was revolutionair in die tijd. En in eerste instantie is deze boodschap gericht aan het volk Israël. Zo is die profetie van Joël en dat is volkomen duidelijk dat Petrus dat ook bedoelt. Maar in het verloop van het boek Handelingen, daar zie je dat die boodschap verder gaat. Dat die verbreed wordt en dat God, zoals van het begin af aan in het Oude Testament, alle volken op het oog heeft. Dus in die zin is Handelingen 2 ook voor ons. Die droom van God is voor alle volken. Ook daarover profeteerde Jesaja al. Alle volken, alle mensen, ongeacht status, ongeacht ras, ongeacht sekse, hij is voor iedereen. Nou, dat is nog best groot. Hoe wordt dat nou wat concreter? Ja, ik denk dan toch speciaal aan jullie. Misschien is het gewoon goed om te luisteren naar daar waar je hart naar uitgaat. Heeft God nu al iets in je hart gelegd? Ik denk het wel, zoals ik jullie ken. In bijvoorbeeld de opleiding die je doet. Daar zit al iets in, een bepaalde passie die God in je hart gelegd heeft. Dus dat is een goed spoor om te volgen. Waar raakt God je? Maar dat kan ook breder zijn dan je opleiding of je werk. Wat zijn nou dingen die sommige van jullie zijn in Afrika geweest, in Kenia, maar het kan ook dichterbij zijn. Er is ook in Nederland heel veel onrecht, heel veel armoede. Wat zijn nou die plekken waar God jou raakt in je hart? Waar mag God jou bewegen? Nou, als je dat ontdekt, dan is dat een goed spoor om in verder te gaan. Dan ben je al deel van die droom van God. Dus droom, Gods droom. En wees ontvankelijk voor dat visioen van God. En misschien geeft hij jou al een hele specifieke richting. Dat kan. In Gods koninkrijk is er ook nooit zoiets als beter of minder of groter of kleiner. Op elke plek, ik heb het een tijdje terug gezegd over het leven van Jozef. Op elke plek waar jij God dient, daar is het goed. Daar geeft God zijn zegen aan je. Nou, dan heeft hij het ook over profeteren. En heel kort daarover, profeteren. Een van de aspecten daarvan is dat je het woord van God spreekt in een hele concrete situatie. Jullie vijven, en dat geldt voor ons allemaal, wij komen mensen tegen en soms zijn we zelf die mensen die zo hard een woord van God nodig hebben. Die zo in de put zitten. Die zo slecht over zichzelf denken. Die zo niet weten hoe ze verder moeten. Of die wijsheid tekortkomen. En dan mag je dat woord van God profeteren. Je mag het spreken. Je mag een woord van God op zijn tijd aan iemand meegeven. Hoe geweldig is dat? Een woord van God dat hij ons geeft en dat jij aan een ander mag doorgeven. Op het moment dat je dat doet, dan ben je ook onderdeel van Gods droom. Dus droom, Gods droom. Wees ontvankelijk voor zijn visioenen. Wees er deel van. En spreek die woorden van God. Dat is best spannend soms. En het gebeurt mij ook wel eens dat ik dat doe in een bepaalde situatie en dat ik denk, nou, volgens mij komt het niet aan. En toch, Als je denkt dat Gods geest je dat geeft, doe het maar gewoon. Want het effect is soms pas veel later zichtbaar. En het effect is ook niet aan ons. Dat is weer iets voor Gods geest. Jij mag die woorden van God spreken in hele concrete situaties. Droom. Durf. Ben Tichelaar die zegt in zijn boek, je gaat crisismomenten tegenkomen. Hè? Als je van plan bent je wilt gedisciplineerder zijn, je wilt meer sporten, je wilt afvallen, je wilt, veel, maakt eigenlijk niet uit wat. Je wilt iets veranderen aan jezelf. Dan zegt hij, je gaat crisismomenten tegenkomen en het helpt als je die van tevoren al gaat herkennen. Want dan kun je er veel beter op voorbereiden. Nou, wat zouden crisismomenten kunnen zijn voor jullie in je leven? En dan bedoel ik eventjes gerelateerd aan deel zijn van Gods droom. Nou, eentje zou kunnen zijn, zo'n grote droom van God en mag ik daar, God vergist zich denk ik. Nee, God vergist zich niet. Hij kiest je uit, hij kiest elk mens uit, hij nodigt elk mens uit om onderdeel te zijn van die droom. Dus durf dat ook. Wat kan nog meer een crisis, een hindernis zijn? Nou, dat kan de gevestigde orde zijn. Het boek Handelingen laat zien dat wanneer je dingen van God zegt en doet die ingaan tegen de gevestigde orde, en dat kan zelfs binnen de kerk zijn, dan kun je het soms lastig krijgen. Dan kun je zelfs vijandschap ondervinden, buiten de kerk en binnen de kerk. Het is goed om daarop voorbereid te zijn. Maar laat je er niet door afschrikken. Je kunt spot krijgen. Van deze mensen werden sommigen gezegd, ze zijn dronken. Het is wel ochtend, maar ze zijn gewoon dronken. Ja, wat zou jullie kunnen gebeuren? Ze zouden kunnen zeggen, joh, jullie zijn een stelletje fossielen. Je bent jong, maar je bent gewoon een fossiel dat je in God gelooft. Misschien heb je het wel eens gehoord, zoiets. Of, in het studentenleven kan je soms best eenzaam voelen. Dat je denkt, ben ik een van de weinige christenen? In een bepaald klimaat is het niet echt dan om in God te geloven? Want dat is niet echt heel wetenschappelijk. Nou, dat kan ook een vorm van spot zijn. Of, jullie zijn intolerant, want jullie zeggen dat alleen Jezus de weg naar God is. Nou, dat is hartstikke intolerant. Dus er zijn heel veel manieren waarop je spot kunt ondervinden. Wees daarop voorbereid, maar laat je het niet door afschrikken. En in het algemeen angst. Als ik denk aan die discipelen, dan moet je je voorstellen, 50 dagen voor dit Pinksterfeest waren ze allemaal op de vlucht. Want hun Heer, hun Messias, was gearresteerd, werd gemarteld en werd gedood. En zij waren als de dood, en terecht, dat hen hetzelfde zou overkomen. En er werd naar ze gezocht. Bange mensen, bange mannen, bange vrouwen, op de vlucht. Maar ergens in die tijd is er iets gebeurd. Ze hebben hun Heer ontmoet, die opgestaan was. Ze hebben iets geproefd van Gods Heilige Geest. En op deze dag ontvangen ze de Heilige Geest, ontvangen ze de volheid van de Heilige Geest. En die is zo krachtig, ze moeten wel, ze kunnen niet meer stoppen. Ze staan gewoon op het plein in de tempel, levensgevaarlijke plek voor hen, want de Joodse leiders waren naar hen op zoek. En ze staan gewoon te verkondigen dat Jezus leeft en dat Gods Koninkrijk gekomen is. Hoezo bang? Als Gods Geest over je komt, dan kunnen we wel eens bang zijn, maar dan wordt angst, dan wordt moed, angst die overwonnen is. Want dan krijg je moed van God. Gods geest overwint je angst. En dan krijg je ook vrijmoedigheid om te spreken, om eens een ouderwets woord te gebruiken. En dat is de moed om vrij te zijn. Nou, twee tegeltjes. Vrijmoedigheid is de moed om vrij te zijn. En moed is overwonnen angst. Door de Heilige Geest. Want dat komt zo krachtig uit in dit hoofdstuk. Het is Jezus die door zijn dood en opstanding het mogelijk heeft gemaakt dat de Heilige Geest op ons komt, in ons komt wonen en wij vervuld raken van Gods kracht. Want de dood kon Jezus niet vasthouden. En wij krijgen zijn geest. En het is zo sterk dat deze mensen daar gewoon staan met gevaar voor eigen leven. Nou, ik hoop dat het voor jullie nooit zo ver komt. Maar ga maar staan. Droom. En durf te gaan staan in dat visioen. Weet je, Pinksteren, dat is het enige feest dat niet buiten je omgaat, heb ik gedacht. Met kerst kan je denken, wat schattig. Een babytje. En met alle poespas van kerst eromheen die wij ervan gemaakt hebben. En met Goede Vrijdag kan je denken, ja, was die echt dood? Of ja, is het gewoon een logisch gevolg van het feit dat hij te gevaarlijke dingen zei? Vervelend voor hem. Met Pasen kan je denken, ja, misschien geloof ik het wel dat hij opgestaan is uit de dood. Maar je kunt ook denken, nou ja, belachelijk. Er is nog nooit iemand uit de dood teruggekomen. En hemelvaart is al helemaal een vaag feest. Jezus die teruggaat naar de hemel. Maar Pinksteren, Pinksteren gaat niet buiten je om. Ja, het kan wel als je het links laat liggen. Maar Pinksteren is dat Gods geest in jou komt wonen en jou volmaakt van Gods aanwezigheid. Dan gaat het niet meer buiten je om. Dan word je van een bange wezel een moedige man of vrouw. Dan word je krachtig waar jij zwak bent. Want dan legt God zijn kracht in jou. Dat is Pinksteren. Dus durf. Droom en durf. En durf ook, en daarvan hoop ik wel dat het gaat gebeuren als het dan niet gebeurd is, dat Gods geest je uit je comfortzone gaat halen. Ik hoop dat dat heel vaak gebeurt. Want ik kan je vertellen uit mijn eigen leven dat het doodeng is, maar ook heel gaaf. Want als je uit die comfortzone stapt en je gaat dingen doen die God je geeft, dan gaat hij je daar echt zoveel gave dingen voor geven. Dus droom en durf. En doe. En doe. Zet gewoon stap voor stap. Nou, ik zei net al, het kan te maken hebben met je opleiding. Het kan ook te maken hebben met dingen in de wereld, ver weg of dichtbij die je raken. En die kunnen soms heel groot zijn. En dat kan je dan overvallen en denken, ja, het wordt niks met deze wereld. Het is één grote puinhoop. En wat kan ik nou doen met mijn kleine stukje, met die paar vierkante meter waar ik invloed heb? Wat kan ik nou doen? Nou, weet je, God vraagt niet van jullie om de hele wereld te redden. Dat heeft hij zelf al gedaan, door Jezus. Maar dan geeft hij wel een heel klein stukje waar jij verantwoordelijk voor mag zijn. Waar jij het verschil kan maken in het leven van een ander. Dus deel het uit. Waar het ook is. In je studie, in je werk, in je vriendschappen. Deel die overvloed uit, want je krijgt overvloed. Je krijgt van God altijd meer dan je zelf kunt gebruiken. En dat is om uit te delen. Laat zien. Laat zien wat God aan je geeft. Sta op. Droom en durf en doe. En die laatste verse van Handelingen 2, die laten zien wat er dan gebeurt. Als je samen met andere christenen droomt en durft en doet, als je vredestichters bent, zoals Jezus op een andere plek zegt, als je streeft naar recht en gerechtigheid, naar duurzaamheid bijvoorbeeld, als je zorgt voor wie kwetsbaar is, als je compassie hebt voor mensen die geen stem hebben, voor vluchtelingen of voor anderen die geen stem hebben. Als je samen bidt en Bijbel leest en avondmaal viert. Als je luistert naar Bijbels onderwijs. Allemaal dingen die in Handelingen 2 terugkomen. Ja, dan zie je wat er gebeurt. Als jullie zo zijn, als een kerk zo is, dan gebeurt er iets. Dus Bart, Bernd, Lisa, Pepijn en Thuis. En iedereen die kijkt, iedereen die hier is. En iedereen die dit Bijbelwoord vanmorgen echt serieus wil nemen, ik moedig je aan, maak het verschil overal. Droom. Durf. En doe. Jezus gaat je voor, want zijn geest in jou gaat met je mee. Want waar hij verschijnt, we gaan dat lied zingen dat Thijs heeft opgegeven, waar hij verschijnt, waar Jezus verschijnt, daar wordt alles nieuw. Want hij geeft leven.